In Efeze is een christelijke gemeente ontstaan. Onder de rook van de imponerende afgodsdienst rondom de Diana of de Artemis van de Efeziërs heeft zich een christelijke gemeente geopenbaard. Paulus vertelt ons eerst hoe het komt dat deze gemeente is ontstaan. Dat is niet in de eerste plaats te wijten aan de activiteiten van Paulus of aan de gelovigheid van de mensen in Efeze. Dat is te danken aan het welbehagen Gods, aan Gods verkiezende liefde. We lezen in Efeze 1 vers 4, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld. Paulus houdt dus de gelovigen in Rome voor dat het aan Gods verkiezende liefde te danken is dat die gemeente er in Efeze is ontstaan. De uitverkiezing wordt ons in de schrift geopenbaard tot eer en verheerlijking van God de Vader en tot een levendige troost van Gods kinderen. Zo vinden we dat in de Dordtse leerregels en zo moeten we dat ook in de Bijbel lezen. Tot troost van Gods kinderen, want die verkiezing ligt vast in God. Er was heel wat aan de hand in Efeze. Er was ook afval, maar de Heere houdt zijn werk in stand. Nadat Paulus de uitverkiezing heeft bezongen en bejubeld, gaat hij in vers 7 verder met hoe die gemeente eigenlijk is ontstaan. In het slot van vers 6 lezen we dat hij de gemeente ons begenadigd heeft in de geliefde. De geliefde is een naam voor de Heer Jezus. We lezen bijvoorbeeld in Matteüs 3 vers 17 dat God de Vader zegt, deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Dus God de Vader noemt zijn Zoon de geliefde. Christus is dus de geliefde van de Vader. Hij wordt ook bemind door de gelovigen. De Heer Jezus vraagt aan Petrus, hebt gij mij lief? En Petrus mag dan antwoorden, Heere, u weet dat ik u lief heb. Gij weet dat ik u lief heb. Van de geliefde gaat Paulus nu in vers 7 en verder over tot het grote leerstuk van de verlossing. Want hoe kan het nu dat mensen die leven in de greep van de duivel en van de zonde en van zichzelf en van de wereld, hoe kan het nu dat die mensen worden losgemaakt uit die ontzettende knellende greep? Dan komen we terecht bij het werk van Christus, de Verlosser. Christus is de enige persoon die zondaren verlost uit de greep van de duivel, de zonde, hun eigen boze hart, de wereld, het ongeloof en de dood. Christus is wat dat betreft een unieke persoon. Hij was God, hij werd mens, God en mens in één persoon. En van Christus gaat Paulus nu in vers 7, 8, 9 spreken. En dan lezen we in welke hij ons, bij welke wij hebben, wij weer, de gemeente, meervoud, in welke wij hebben de verlossing. In het Griekse woord dat gebruikt wordt, ligt de gedachte van verlossing, losmaking door betaling. Het Griekse woord is het woord lutron, wat hier gebruikt wordt. En dat is de verlossing. Je kunt natuurlijk mensen op allerlei manieren verlossen. Je kunt ze zo laten gaan. Dat gebeurde wel bij slaven als ze lang gediend hadden, dat de meester ze liet gaan. Je kunt je ook jezelf eruit verlossen. Maar de Bijbelse manier van verlossing is door koping, dat er werd betaald. Ook in die antieke wereld een begrijpelijke gedachte, een slaaf kon worden bevrijd als er een prijs voor wordt betaald, een geldprijs. Zo ook is er voor de gemeente een prijs betaald. Die prijs wordt door de apostel genoemd, namelijk wij hebben de verlossing door zijn bloed. Daarmee wordt het bloed van de geliefde bedoeld. Met bloed bedoelt de Bijbel het levensoffer van de Heer Jezus. Dat levensoffer werd beloofd in het Oude Testament en werd ook symbolisch afgeschaduwd door de hele offerdienst. De hele bloedige offerdienst was een heenwijzing naar het levensoffer van Christus. Ook de sacramenten in het Oude Testament zijn een heenwijzing naar het werk van Christus, de besnijdenis en het Pascha, daar vloeide bloed bij. Het lam en het Pascha was een heenwijzing naar Christus, die als het lam Gods de zonde der wereld zou wegnemen. Dus de Heere heeft door zijn bloed, namelijk door zijn leven en vooral natuurlijk door zijn offer op het kruis van Golgotha, de prijs voor de verlossing betaald. Aan wie heeft de Heere betaald? Daarover is in de theologie veel nagedacht, maar de Heere heeft de prijs betaald aan het recht van zijn Vader, welke wij de verlossing hebben door zijn bloed. Door zijn levensoffer heeft Christus aan het recht van zijn Vader voldaan. Wat is dat recht van God de Vader? Dat recht van God de Vader is dat wij de wet gehoorzamen, de 10 geboden, en in de tweede plaats dat de schuld die ontstaat door overtreding door ons geboet wordt, betaald wordt. Wat heeft Christus gedaan in zijn leven op deze aarde? 2 dingen. A. De wet der 10 geboden onderhouden, geheel onderhouden, en daarop heeft hij het leven verkregen voor zijn kerk. En in de tweede plaats heeft hij voor de zonde betaald. En dat is vooral zijn kruisdood geweest op het kruis van Golgotha. Dus 2 dingen die het recht van God bevatten, namelijk de gehoorzaamheid aan de wet en het betalen van de schuld der zonde, het dragen van de straf, de eeuwige straf. En die 2 dingen heeft Christus gedaan. En daarom is hij het hoofd van zijn christelijke gemeente en daarom is iedereen die in hem gelooft ook gerechtvaardigd voor God. Door het ware geloof ontstaat de verbinding tussen de Heere en zijn gemeente en in Christus zijn zondaren recht voor God. In welke wij hebben, niet zullen krijgen, maar hebben, de verlossing door zijn bloed. En die verlossing bestaat in de vergeving der misdaden, de wegneming of de betaling voor onze misdaden, onze overtredingen. Er wordt een wat juridisch woord gebruikt voor overtreden. En die overtredingen worden dus door het bloed en door het levensoffer van Christus weggenomen. Dat was symbolisch al duidelijk in het Oud-Testamentse eredienst. Dat bloed moest bijvoorbeeld gestreken worden op de ark en op de hoornen van het altaar. Van dat bloed wordt ook gezegd dat het bedekt. Wel gelukzalig zijn wiens overtreding bedekt is. Dat is vergeven is. Bedekking en vergeving, dat is in de schrift hetzelfde. Door het bloed van Christus en door het geloof in hem vergeeft God onze misdaden, zijn de misdaden dus bedekt, die ziet God niet meer, daar is voor betaald. Er is geen verdoemenis, zegt Paulus in Romeinen 8 vers 1, voor degene die door het geloof in Jezus Christus zijn. Het bestaat dus in de vergeving van de misdaden en die vergeving van de misdaden die wordt uitgedeeld naar de rijkdom van zijn genade. Naar de genade van God de Vader. Die deelt die vergeving uit. En dan naar de rijkdom. God vergeeft niet mondjesmaat. God vergeeft niet een klein beetje. Hij geeft naar de rijkdom van zijn genade. De meest slechte zondaar. De meest verharde zondaar. De meest en de diepst gevallen zondaar kan vergeving krijgen bij God. En dat op grond van het werk en van het bloed van Christus. Dat is de rijkdom van zijn genade. Daarover valt in de schrift heel veel te lezen. De genade, zegt Paulus in Romeinen 6, is veel meer overvloedig geworden. Veel overvloediger dan de zonde. De kracht van de genade is alles overwinnend. Naar de rijkdom van zijn genade. En omdat dit in de Bijbel staat, konden die mensen in Efeze, die waren opgegroeid in het heidendom, die waren opgegroeid met de aanbidding van Diana, werden kinderen van God, zijn overgegaan het rijk van de duisternis en het rijk van Gods licht. En naar de rijkdom van zijn genade, die ons in de schrift wordt geopenbaard, zien we vanaf de uitstorting van de Heilige Geest een grote schare ontstaan die niemand tellen kan. Een kameling. Mensen uit Samaria, mensen uit de heidenen. Met namen genoemd, lees Romeinen 16, waar een hele lange rij namen komt van mensen, ook uit de heidenen, die worden toegedaan tot de gemeente die zal zalig worden. En dat werk van Christus door zijn geest gaat ook vandaag nog door, naar de rijkdom van zijn genade. Genade. Het is gratis beschikbaar. Echt. Wij hoeven er niks voor te betalen. Jezus heeft de volle prijs betaald. En daarom is zalig worden ook zo'n groot wonder. Waar wij niets aan bijdragen, maar wat alles is tot stand gekomen. In Christus, naar de wil van de Vader en door de toepassing van de Heilige Geest. Naar de rijkdom van zijn genade.